Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Nigel Williams. Of zoals hij bij één Britse organisator bekend is, Tony Wills. Maar waarom dat is, hoor je aan het einde van de podcast. Echt een gek verhaal. Nigel doet al aan stand-up comedy sinds hij stand-up comedy is in Vlaanderen. Kleine zalen, grote zalen, hij is overal geweest en hij was ook regelmatig opener voor grote buitenlandse acts zoals Bill Burr.
Je weet toch dat de bussen in trams en treinen zijn die je weg kunnen brengen van deze streek. Hè? Je weet, je hoeft hier niet te blijven met je fucking vier vingers zonder duimen, je fucking dochter te neuken.
Hij speelt niet alleen in Vlaanderen en Nederland, maar als geboren en getogen Brit speelt hij ook Engelstalige shows in heel Europa. Deze aflevering gaat daarom niet alleen over lastige optredens, maar geeft ook een hele interessante inkijk in de stand-up comedy scene in Vlaanderen en hoe die de afgelopen 20, 25 jaar is ontwikkeld. Deze aflevering is iets langer dan normaal, maar dat krijg je nou eenmaal als je iemand hebt met zo'n lange en rijke carrière als Nigel. Voor nu heel veel plezier met luisteren. Dit is de Elektra Podcast met Nigel Williams. Het concept is heel duidelijk.
Ja.
Het zijn gewoon comedians die praten over
comedy.
Comedy en vooral over mislukte optredens of optredens die heel lastig waren, of weet ik wat. En dus ook al ken je een comedian niet, boeit niet. Het kunnen nog steeds leuke verhalen zijn.
Maakt niet uit. Ja, als je praat met Bill Burr, jij of ik, we hebben allemaal dezelfde ervaringen. De ene voor 50.000 mensen, de andere voor 200, 20 of 10.
Oh, maar ik heb een podcast nog niet zo lang geleden geluisterd met Bill Burr, die het daar heeft over college shows. Ja. Die deed in het begin van zijn carrière. Dat was, ja,
zelfs de ervaringen.
Dit zijn de shows die ik ook doe.
Ja, zelfs de ervaringen. Zelfs de ervaringen.
Maakt geen reet uit.
Ja, dat is zelfs de ervaringen. Like, you know, enfin, als je met die mensen praat, toen de eerste Engelstalige comedians naar België kwamen, ik moest die begeleiden en zo. Dat is zelfs de ervaringen als een open micer eigenlijk, maar dan iets groter, iets grandiozer.
Ja.
Maar het zijn dezelfde ervaringen. Get over yourself.
Dat sowieso.
Ja. And always a shit backstage. Always.
Wat is de allerergste backstage die je ooit hebt gehad?
Zullen jullie nu aan het opnemen?
Ja.
Oké. Okay. Het ergste?
Ja.
Ik denk, ik zou niet weten welk jaar, want de laatste 20 jaar comedy doen zijn voorbij gevlogen. Dus, maar ik herinner mij ene keer dat ik samen met Thomas Smith voor boerenjongeren ergens in West-Vlaanderen moesten gaan optreden. En het was een verlaten schuur in het midden van een veld. Dus het feit dat je eerst over een veld moest stappen om er te geraken, dat was één ding. En dan, het was in november, het was koud. En de achterwand van de schuur was naar beneden gevallen. Dus over de jaren. Dus hebben ze opgelost met zwart plastic. En dan zat ons backstage in ook. Dus ijskoud. En plus dat plastic flappert en dat maakt verschrikkelijk veel lawaai. Dus terwijl je met je showbase in, hoor je zo soort plastic applaus.
Ja, oh.
En verschrikkelijk. Dus, en die hebben de koud opgelost door een warm luchtblazer te zetten, waardoor je zo warme lucht in je gezicht krijgt, koude lucht in je rug. What the fuck? Heb je zo geen zaal in je dorp?
Ja, want ik wilde al zeggen, waarom was het in een verlaten tent in de veld?
over de jaren heb ik gezien dat mensen doen één comedy show en dan is ze van, ah, hoe kunnen we dat leuker maken? Dat is de opkomst van die, oh, we gaan het in het donker doen. Fuck off. Allee, bedoel, fuck off. Wat gaan we doen? So, Mongolen versus pasta. Allee, bedoel, come on. It's bullshit. Stand-up is stand-up. Do it and get over it. Allee, bedoel. En mensen vinden steeds lastiger manieren. Allee, manieren die zoeken manieren die lastiger zijn voor de comedian. So. Allee, en doe het nu dan. We gaan stand-up comedy doen. Ik heb het gedaan voor groene jongens en meisjes, vegetariërs dan ook nog, die een boerderij hadden. Hè? En ik moest op de wagen van die tractor staan. En achter mij waren er zo schapen in een scheur. En dus ik kreeg constant tijdens mijn ding, heb je geen kamer in huis? Er zitten misschien totaal 30 mensen. Kunnen we niet ergens in een gebouw? Allee, deze is totaal geen nut.
Maar het was gewoon in een schuur?
Naast de schuur. De schapen zaten in de schuur. Het was dan buiten in de af en toe plonsende regen. Schapen niet natuurlijk, maar dan moet je opletten. Het is geen meerwaarde dat ik tussen al die beesten sta. Comedy te doen. Dat leidt enkel af. Okay? Dus die soort dingen hebben we allemaal meegemaakt, hè, toch? En de backstage. Maar we waren over backstage.
Ja.
On ervaringen, man. Ik heb ervaringen die de meest hevige open micer zal doen denken aan zijn verder doen met comedy. Allee, doe het niet. Het is een hel. Je wordt niet gerespecteerd voor wat je doet. Het is geen kunstjaren in de ogen van veel mensen. En dat is het probleem. Het is een comedian. Je komt naar hier. Haha. We zullen zorgen voor een beetje licht. Misschien de micro werkt wel.
Soms.
Als je de, ja, je moet je goed vasthouden, want er zijn losse kabels in. Nobody gives a fuck. Ik heb zo opgetreden voor die service clubs. Daar ben ik van gaan lopen. Ik ben maar één keer.
En service clubs, dan de Lions, de Rotaries.
Ja, die soort. Allee, service in de zin van ze dienen en zelf enkel. En ik moest hier in Antwerpen en er was iets fout. Het was zo'n soort etentje. Niet de Lions, maar een of andere van die soort rijkemansclubs. Maar de mensen waren aan het eten. En ik zeg, ja, wanneer treed ik op? Na het eten? Nee. We doen alles samen, alle entertainment. Het is één grote show vanavond. Ik zeg, ja, maar ik doe wel stand-up comedy. Ja, weet ik, de mensen zullen luisteren, die willen luisteren. En ik stond achter zo, je weet wel zo waar professoren aan staan. Zo, hoe noemen jullie dat in het Nederlands?
Zo'n katheder.
Ja, dat. Ja. Met zo'n een flexi microfoon erop gewezen. Ja, je kunt dat microfoon niet vastnemen. Dus je moet stil blijven staan. Dus daar stond ik, aan de hoofd van de zaal. Er staan voor mij allemaal rijen tafels met mensen die goed aan het eten zijn en aan het praten. Er waren ze van die obers op stelten. Zo'n soort funny obers. Je kent dat, hè? Die zo van een circusschool of zo.
Ja, ja, ja.
Die op stelten rondliep. In een smoke lange.
Oké, natuurlijk. Ja.
Terwijl ik moest begonnen, was het buiten. Er is zo'n tuin buiten. Je kunt door de ramen kijken. Je zit aan het eten. Kijk door de raam. Was er zo vuurspuwers. Oké. Okay. Ik dacht, en wanneer moet ik? En die hoofd, lul, die kwam naar mij zo van, ja, je moet nu beginnen. Ik zeg, wat? Waar moet ik nu beginnen? Ik hoor enkel messen en vorken klatteren en mensen praten. Ja, maar vraag de aandacht en ze geven dat wel. Ik zeg, er zijn die mensen met fucking stelten aan het rondlopen. Zeg tegen die lul buiten dat hem zijn vuur inslikt. Of het is te veel afleiding. En hij kondigde mij aan. Hij zei, ja, de volgende act heb ik gezien op de Groenplaats in Antwerpen. Als hem aan het busken was. Ik zei, wat? Ik doe dat niet. En hij geeft mij totaal verkeerde naam, een Engelse naam. Maar nu gaat hem standing up comedy doen. You know? Dat soort shit. Hè? En ik zeg,
weet je zeker dat deze man je echt gezien had? Nee. Of was hij gewoon in de war?
Gewoon niemand anders in de war. maar ik stond er en ik begon en zei, goedenavond. En ik verhefte mijn stem ook niet. Ik zei, goedenavond. Want soms is dat de manier om aandacht te trekken.
Ja, ja.
En mensen bekeken mij zo en zo, wat komt hij zeggen? Totaal gedisinteresseerd. Dan heb ik zo 3 minuten zo gezegd van eigenlijk niemand is aan het luisteren. Hè? Die dikke lul aan die tafel hier links van mij, met zijn kutwijf. Die is ook niet aan het luisteren. En niemand keek ervan op. Dus ik was zo 3 minuten lang onzin uit mijn nek aan het kletsen van bende, rijke, stinkende klootzakken. En niemand lette op. En ik ben zelfs gestopt, doorgegaan. Niemand die op me tegen of zo.
Maar hoe?
Weer nooit betaald, ook niet. Maar ik ben gewoon doorgegaan.
Ik wil wel zeggen, hoe en waarom was jij hiervoor geboekt?
Die zeggen, The Lion, of een van die service clubs, die doen een bijeenkomst ten voordele van. En ze willen nu dat jij een act komt doen voor €400. Was echt de comedian. Ja, dat is hier in Antwerpen. Dat is een tramritje van hier. Ik doe dat. Huh? Oké. Maar blijkbaar niemand weet wat dat stand-up comedy is daar en zo.
Is dit lang geleden?
Jawel, dat is zeker 10 jaar geleden. Maar de reden waarom dat we zo'n dingen doen... Zelf dan merk ik als comedian. Dat is een onmogelijke situatie. Er is niets dat een standaard comedian daar kan doen. Als de organisatoren niet willen luisteren. Maar zelfs dan voel je van, ik moet toch iets kunnen doen. Snap je? Je hebt dat gevoel van... Wij trekken het altijd naar onszelf van... Het is toch mijn verhaal. Ik ben teleurgesteld als ik niks heb kunnen doen.
Ja.
Maar teleurgesteld in mezelf, terwijl ik het moet zeggen... Maar ja, ik kan toch niet...
Dat is iets van een overlevingsdrang of een geldingsdrang. Om te kunnen denken, dit kan niet. En het idee, ja, maar als ik het podium afstap en het is gelukt...
Ik heb toch iets gedaan. Ja. Oh ja, tuurlijk. Maar dat hebben wij. En ik voelde mij er slecht, hè. Een week lang heb ik me er heel slecht over gevoeld.
En waarom voelde je er slecht over?
Punt 1 was een nieuwe betalen.
Goed punt.
Altijd punt 1. En punt 2, maar ik dacht van, misschien had je beter met een overleggen met die man. En zeggen van, we kunnen dat in een zijkamer doen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in comedy. En bladig, misschien kunnen we dat. En ik dacht van, maar nee, dat is ook mijn job niet. Ik moet toch niet heel die zaal komen verbouwen. Om het comedy klaar te maken.
Want toen ze je boekten, hoeveel informatie had jij vooraf gekregen?
Ah, maar je moet weten, ik heb in die periode deed ik veel optredens voor serviceclubs en zo. Ja. Dus ik dacht, dat is één aan de lopende band. Hè? Dus die weten waar het over gaat en zo. Maar ik kwam binnen die avond en ik had onmiddellijk door. Toen moest ik gaan lopen. Hè? En gewoon bellen van op de parking van, hallo, ik heb plots pijn in mijn keel. Kan niet komen.
En wat was het dat je dacht, ik moet weg? Was dat de vuurspugger of waren het andere dingen?
Nee. De avond is begonnen met een doedelzakband. Buiten in de tuin. Ik dacht, wat? Het is gewoon crazy. En dus dat begon, zullen we zeggen, de entertainment, zoals zij dat noemen. Het begon om 8 uur. Maar die mensen zaten er al van 6 uur. En we mochten niet in de zaal, want die hadden een soort ledenvergadering ook vooraf. Een aantal van die mannen, dat zijn van die rituelen dat die ook doen, hè? Allee, dat zijn van die rituelen. Ik zou niet zeggen van 1 pijp van je broek oprollen. Tot dan, niet zo erg, maar dat was een soort van die rare rituelen. En ik heb zo een glimp van opgevangen. En ik dacht van, deze zijn gewoon weirdos. Rijke mensen met te veel geld en te weinig verstand. Allee, snap je? Die, een soort Beverly Hills willen spelen. En iemand had de lumineuze ideeën van zo van die straatartiesten binnen te halen. En overal los te laten. Zo van een circusvolk, die hippie fuckers, hè, die street entertainers, toffe mensen, misschien. Maar je kunt niet de vloer met delen als stand-up comedian.
Nee.
Het gaat niet. Er zit iemand in die tuin te jongleren, terwijl die ander met zijn vuurspoor bezig is. Die fuckers aan alle stelten ook, hè. Die kwamen zo... Ik wou net beginnen. Ik had geen podium ook niet. Ik had gewoon zo die...
Maar ik denk ook juist, zo'n straatartiest... Die zijn gewend om gewoon op straat te beginnen.
Zonder iemand geïnteresseerd is.
En gaandeweg publiek om zich heen te verzamelen. En die hebben ook vaak een act waar je wel min of meer in en uit kan lopen.
Ja, en ook in dit geval werden die zo betaald. Dus die moesten niet echt... zorgen dat de mensen geïnteresseerd waren of aandachtig of zo. Terwijl op straat moet je dat wel doen, anders heb je geen cash. Hè?
Ja.
Maar hier was het zo van, ja, we lopen maar rond op die stelte. We doen zo wat fratsen. Er is nog een ballonnenopblazer. Ken je zo die mannen, die ballonnen?
Ja, maar van die ballonnenvouwers.
Alle genres van de straatkunst waren aanwezig. En plots moest ik, en ik heb er speciaal moeite voor gedaan om een kostuum aan te doen voor die smerlappen ook nog.
Ik heb je nog nooit in een kostuum gezien.
Ja, nee, juist. Maar ik had zo'n periode in mijn carrière, carrière noemen we dan een carrière, zo'n dalende lijn van 20 jaar, dalende lijn. Dat ik dacht van, misschien lig je dan het feit dat ik altijd zo redelijk scruffy op podium sta. Misschien moet ik een kostuum aandoen en zeggen van, wauw, misschien, misschien.
Het zou zo kunnen.
Maar ik voel me niet goed in een kostuum. Ik bedoel, ik doe ook geen stropdas aan of niks. Hè? Dat kan ik niet, zelfs niet aan begrafenissen of huwelijken. Dus, maar ik voelde me niet goed. En dan heb je die microfoon die je niet kunt vastpakken. Je kunt niet wegwandelen. Je kunt niet van tafel tot tafel gaan. De luidsprekers...
Ja, dat is ook nog inderdaad. Het wordt nog statischer dan het vaak
plus,
al is.
Plus, de luidsprekers waren zo van die restaurantluidsprekers die in de plafond vastzitten. Van die kleine, ronde... Ken je die?
Ja.
Dus, en je hebt geen controle. Je hebt geen mengpaneel. Of je kunt niet harder zetten. Of je kunt niet...
En ik denk dat ik het antwoord op deze vraag al weet. Maar was er een technieker?
Nee. Nee? Nou nee, daar geven we geen geld aan. Hè? We hebben geld gegeven aan vuurspuwers en aan butlers. Je kent ze van die grappige butler-toestanden. Hè? Van mensen die rondlopen.
Ja, Erik van Muiswinkel in Nederland had... Dit is al heel lang geleden, maar een sketch waarin hij... Een voorzitter van zo'n club nadeed, waar op een gegeven moment ook de quote in zit. We come together every Thursday night to eat and drink as much as possible. And of every euro we spend, 1 cent goes to the gap between the rich and the poor.
The rich and the pure, zou dat moeten zijn. Dat is een verschil. Maar dat was eigenlijk, ik denk, nadien heb ik nog maar één service club ding gedaan. En toen ik zei van, what the fuck was hij aan het doen? En waarom doen we die service clubs? Want dat is niet mijn publiek. Omdat je door gebrek aan comedy clubs. Snap je? Want een comedian heeft maar één ding. Hè? Als je 7 dagen per week kan gaan optreden, ja, dan doe je dat.
Ja.
Dan doe je dat.
Ik was inderdaad al benieuwd. Want ik vind jou qua persoonlijkheid en karakter niet per se bij een service club.
Nee, niet helemaal niet.
Pas, hè?
Maar ik heb zo heel rare periodes gehad. Dus toen ik begon met stand-up comedy. Ik noemde dat stand-up comedy, maar in het begin deed ik geen stand-up comedy.
Wanneer was dat? In welk jaar?
Dat was in 1998, zoiets.
Ja.
Dus dat is 22 jaar of my fucking life. It's a nightmare. Maar ik begon ermee. Maar er was toen geen stand-up comedy. Je had Urbanus, die zo... ik als Engelsman, sorry. En sorry dat ik het zeg, Vlaamse vrienden, maar ik vond dat zo nogal kinderlijke theater zo. Zo iemand met grote schoenen die opkomt en bretellen en een overgrote broek. Dat is iets van de André van Duin show of zoiets. En dat is wel leuk, maar dat is niet stand-up comedy. Snap je? En ik wou stand-up comedy doen. Dus,
het is een hele andere vorm en het komt uit een heel ander tijdperk.
Ja, en dan had je de kwalitatief, wat mij betrof dan, want ieder zijn keuze van humor. Maar de kwalitatieve kant van dat humor rekening in Vlaanderen was op dat moment Kamagurka. En dat is absurdisme. Ik hou ervan, maar dat is niet mijn ding.
Nee.
Dus ik hou alleen maar van pure stand-up comedy. Een man, vrouw, met een microfoon en doe maar. Hè. Maar dat was er niet. En we hebben ook geen comedy clubs. Dat was alleen maar hier en daar een café. Je had wel geteld. Hè. Je had, in 1890, dat was de Café de Buster in Antwerpen op de Grote Markt waar comedy begonnen is. Tegelijkertijd, heel vreemd, met een café in Gent. Bol Infernal.
Ja.
Hè. En dan deden we comedy tussen die twee. We pendelden. Zaterdags bij Café Buster. En woensdags bij de Bol Infernal. Na een improfgroep. En dat is natuurlijk een vijand van een stand-up comedian. Dat is like een gezel en een leeuw samenzetten. Dat gaat niet. En dat was het dan. En dan een klein beetje later kwam er zo de truckendoes in West-Vlaanderen. En dat was basically it. Dus dan zit je met een probleem van, ja, maar ik wil optreden. Dus zodra je een of andere prijs wint, in mijn geval was dat Umo's Comedy Cup, dan komen de mensen op je af. Ah ja, maar dan moeten we een volavondshow maken. Ik zeg, maar man, ik ben hier maar 2 jaar bezig. Volavond is voor mij een kwartier of een half uur. Dat is volavond. Meer heb ik niet. En dan begin je zo die volavondshows te schrijven met mensen. Regisseurs, for fuck's sake. Dat is geen stand-up comedy. Maar je maakt iets waar mensen op lachen. En dat duurt een uur en een kwart of een uur en een half. En je wordt goed betaald. Dus dat doe je dan. 8 of 9 jaar en je denkt, wauw, dat geld komt nogal makkelijk binnen. Maar je hebt nog altijd die dwang van, maar het is geen stand-up fucking comedy. Nog steeds niet. Hè? En ondertussen waren er zo meer cafés. En op een gegeven moment zei ik van, fuck, die volavondshows. Ik weiger die nog een... Ik zal die wel een titel geven. Maar ik ga niet 2 jaar op voorhand zeggen waarover het gaat. He, want het is gewoon standaard comedy. American comedians, die doen dat niet. Die doen dat niet. Ik heb nooit geweten van... Oh, de volgende special van George Carlin... gaat over zijn relatie met zijn ouders. En ze, fuck off. Die doet gewoon een uur... Het is zijn nieuwste uur.
Ja.
En dat was het dan. En ze geven dat een naam. Terwijl hier in de cultuurcentra... Ik weet niet over Nederland... eisen ze zo het soort thema. Alleen ze eisen dat niet, maar zo zachte dwang.
Ja,
waarover gaat het precies?
In Nederland heb je natuurlijk heel sterk de oude cabaret-traditie... waarin het ook ja. is. Maar die hebben dat ook inderdaad. Maar niet even, je zegt, je had de trucendoos, Bal Infernal in Gent
ja.
en hier de Buster.
Ja, en dan begon Café Joker natuurlijk in 2006 of zoiets.
Ja, ja maar dan ben je al 8 jaar verder.
Ja, dan ben je al lang verder. Hè? Ondertussen was ik uit die circuit totaal.
Maar wat voor plekken speel je dan? Alleen CC's, cultureel centra?
Cultureel centers en daarnaast heb je zo in Vlaanderen, wat heb je daarnaast? Elke dorp heeft 10 VZW's. Ik weet niet hoe jullie dat zeggen, vereniging zonder winst.
Ja, een stichting in Nederland.
Ja, stichting, ja. En dus dat is het, de godsend of the savior van de stand-up comedian in Vlaanderen. Dus al die organisaties die zoeken om een goede kopen avond te organiseren wat betreft infrastructuur en zo. Dus dan kun je een comedian laten komen. Probleem daarmee is, dan kan je wel je stand-up comedy doen, maar dat publiek weet geen fuck van wat stand-up comedy is op dat moment. Dat is een comedian. Huh? En je komt wat jokes vertellen. Ja, maar niet jokes wat jij kent als jokes. Dan er komen 2 mensen in een café binnen. Hè? Snap je? Dus je zit met culturele gebrek aan kennis van wat stand-up comedy is. Maar bon, dat was nog goed. Probleem is met die stichtingen, die VZW's, is dat mensen die daar naartoe komen, die hebben 1 van 2 redenen. Ofwel zijn ze familie van leden van die stichting. Hè? Of ze hebben sympathie voor die stichting. Of het is een stichting, kom op tegen fucking kanker of weet ik veel. Dus veel mensen komen omdat hun oom is net gestorven aan kanker. En hoe erg is dat? Maar we gaan er die avond om de stichting te steunen.
Ja.
En dan krijgen ze u nog hè, te zien. En misschien zijn er nou mensen zonder gevoel voor humor. Of geen behoefte aan humor.
Ja.
Dus daar heb je dan ook nog. Hè?
Wat is de grootste mismatch geweest tussen jou en een VZW?
Dat was het ding van de Stichting Keelkanker. Op de Boomse Steenweg. Ook niet ver van hier. Dat was een 1/2 uur rijden. En dat was met die legendarische duo in Vlaanderen. Dufresne in de Wit. Dat zijn op zich toffe jongens. Alle twee.
Het eerste wat in mijn hoofd schiet. Heel veel woordspelingen.
Enkel woordspelingen.
Okay,
maar in die tijd, Dufresne de Wit, die had Numo's Comedy Cup gewonnen.
Ik wou zeggen, wel succesvol.
Nee, die waren eerste. Dus ja. Vlamingen houden van woordspelingen. Waarom? Die kun je vertellen, s'anderdags op je werk. Ja. Iemand die een monoloog komt afsteken met persoonlijke ervaringen en zo. Je kunt er maar lachen, maar je hebt niets om aan uw collega's te geven de dag erop op je werk. Maar de koningen van woordspelingen, als dat uw ding is, ieder het zijn... waren Dufresne de Wit. Punt. Die Humo's Comedy Cup ermee gewonnen. Maar dus Dufresne de Wit gingen eerst. En dan ik als toen kerstverse winnaar van Humo's Comedy Club. Ik zou afsluiten. Maar het is eigenlijk bijna niet zo ver geraakt. Want die beginnen... Iedereen heeft de kanker. Ik bedoel... De avond was geopend door iemand met een heel dunne keel. Die had zo'n heel dunne keel en een dikke kop erop. Allee, zo, dat kanker is dat keel aan het wegvreten, basically. Ja. Dus dat nek is heel dun. En dat was de voorzitter. En hij kwam op het podium en dit was letterlijk zo van... Hallo, vanavond gaan we zo... Zo'n soort Stephen Hawking's sound-alike. En... Ja, dus, en waar is dat? Dus, oh, for fuck's sake, dat gaat een lange naam. Dus, Wim Dufresne, de leider van de duo. Allee, leider niet, want Thomas is meer zo de full guy. En Wim is zo van de duo. Je hebt de full guy en een straight guy. Eh?
Yeah.
Wim is zo iets of meer toen de straight guy. Maar hij zegt van, hij kwam op en hij zei, goedenavond, dames en heren. Welkom op deze avond ten voordele... van de Keelkankerliga, of weet ik veel. En hij zegt hem, ik wil beginnen met een citaat Zoals de voorzitter van de borstkankervereniging zei, toen het weer ging optreden, een tijdje geleden.
Ik wil niet
en ik heb nooit zo'n harde gehoord. Ik had nooit, dat drong door tot, en het ging zo achteruit. De jongens die hadden allemaal one-liners over kanker. Voor een zaal vol mensen die terminaal waren, want het was een palliatieve afdeling, en hun familie. Mensen die de dood in de ogen staren zijn, kwamen de jongens met hele vrolijke one-liners over kanker, ziek zijn.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Doodgaan. En ik dacht van heroïs. Ik dacht bij mezelf, zo heroïs ben ik niet. Ik zou altijd toegevingen doen en dan niet. Snap je wat ik bedoel? Je gaat niet iemand die doodgaan is confronteren met het feit dat...
Ja, maar dat is dan toch geen toegeving doen?
Nee,
dat is gewoon je aanpassen aan je publiek en een slimme keuze
maken. Ja, ik ga toch niet zeggen, ik ga volgend jaar op vakantie, maar jij niet. dat ga ik niet doen. Maar dus dat ging bergaf. Ah ja, dan nog kwam Raf Koppers ertussen. En wie nog een schepje bovenop doet, als ik zie. En dan was dan ik. En tegen het dan mij was amper nog iemand aan het luisteren, denk ik. Alleen, we gingen buiten op de parking en een vrouw viel Wim Dufra aan met haar chacos, randtas. Echt zo kloppen op zijn hoofd. En dat was, ik dacht, wauw. Voor toen was ik maar 5 of 6 jaar comedy aan het doen. Ik dacht van, nou heb ik het toch alles gezien, denk ik, in Vlaanderen. En behalve dat we toen, een aantal weken later, waren we zo aangevallen door skinheads in, waar was dat? Ergens Meerhout of zoiets in de Kempen. We hebben een klein probleem met fascisten in Vlaanderen. Ik weet niet of je dat gemerkt heeft.
Ja, sijpelt wel eens iets vandoor.
Ja, Thierry Baudet is voor ons zo'n soort van, middle of the road. dat is zo. En dus we waren een optreden aan het doen voor ex-scoutsleiders. Dus want het is niet, we hebben niet fucking comedy clubs. We hebben een behoefte aan comedy clubs. Hè? Dus ik was aan het optreden voor scoutsliders. En er was zo'n meisje aan een toog, helemaal van achter. Het ging goed, het optreden. En zij was te zat. Dus ze was te veel lawaai maken. Dus ik zei, luister, ik weet het. Bladibladibla. En ze liet haar borsten zien. En ik zeg, oh fucking hell. Dus ik heb ze zo...
Het is raar hoe er een moment in je leven komt dat je denkt, stop maar terug.
Nu is het moment. Nu is het. Deze heb ik opgewacht. Dus ik heb ze met de grond gelijk gemaakt, zoals een comedian dat zou doen. Hè? Omdat ze zo'n arrogante troet was ook. Blake de Saizo, de vriendin, was van de hoofd skinhead bandje, die daar was. En het waren geen linkse skinheads, het waren zuiver rechtse skinheads. En ik weet nog, er is ergens ook een soort opname, toen spraken we niet over podcasts, maar het was zo'n opname voor een amateur radio of zoiets in Kempen. Well, ik ben een interview aan het doen backstage en je hoort ze tegen de deur beuken. En iemand komt binnen en zegt, je moet hier zorgen dat je rap weg zijn, want die mannen gaan u pakken. En Wim de Vrij is een auto gaan halen.
dit was na die show?
Ja, na die show, ja. Dus met dat meisje, ik heb die geaffronteerd. Zij heeft haar boyfriend opgebeld. Hij kwam met een aantal van die boneheads. En we zijn gaan lopen. Dat is
maar jullie waren op tijd weg, of wat?
Ja, we waren op tijd weg. Alleen bedoel, we zijn weggeraakt, maar het had anders kunnen zijn. Hè? Maar, en dat is eigenlijk het ergste, want in Vlaanderen meestal zijn het toch oké, mensen. Niemand, zelfs al vinden ze niets. Ze zullen niets zeggen of niet roepen. Je hebt ook toch dikwijls in Vlaanderen opgetreden.
Ja. Nou ja, ik moet zeggen, dat vind ik altijd een... wat ik wel eens aanhaal als mensen vragen hoe het is om in Vlaanderen op te treden. Dus ik vind juist het fijn als mensen het niks vinden, merk ik hier in zalen veel meer. Dat de zaal denkt, dit is niet voor mij. Misschien vind ik de volgende wel leuker.
Ja.
Nou, in plaats van dat de zaal zich
Ja, keert.
Tegen zich, ja, ja. Tegen iemand keert of zo.
Ja, waarom zou je dat doen? Ik heb zo onlangs, zo, dus over de jaren dan begin je te zeggen, listen Nigel, er zijn twee dingen die je kunt doen. Wel, stop je met al dat bullshit comedy die altijd uw droom is geweest. En ze zoekt werk. Ja, dat kan. Ik ben een lasser. Ik kan dat. Of je gaat door en je probeert je eigen stem te vinden. Van, wat wil je er staan doen?
Ja.
Want er zijn twee of drie verschillende soorten humor. Hè. Je kunt zeggen, oké, ik wil enkel op een podium staan en mensen doen lachen en terwijl ik geld verdien. Dat is perfect, dat mag. Hè. Dat mag. Mm-hmm. Je hebt andere mensen die zeggen, ik wil op een podium staan en zeggen wat ik te zeggen heb en mensen doen lachen. Dat de mensen een goede avond hebben, maar dat is ook misschien een beetje nadenken. Mm-hmm. Hè? Dat is ook twee. Of je staat op een podium en je zegt, ik ga wel liedjes zingen en wat one-liners doen. Hè? Dat zijn twee, drie verschillende.
Ja.
Dus maakt niet uit. Maakt niet uit wie dat je bent of wat je wilt doen, maar doe het. Dus zoek het uit. En ik kom uit de sociaal sector. Ik was altijd zo vakbondsman en zo. En dus ik dacht, ja, met een klein beetje meer politiek in mijn ding gaan steken. Ik ben antifascist, antiracist. Dus daar moet ik iets dingen over zeggen. Want ik vind dat racisme soms in Vlaanderen is een klein beetje te gratuit.
Ja.
Shotten naar beneden. Terwijl ik uit Engeland kom, waar ik zeg, nee, als comedian, met uw jokes richten naar boven. Want die mensen hebben het geld en de macht om zichzelf te verdedigen. En niet dat je geen jokes mag doen over minderheden en zo, maar zorg dat die on point zijn. Alleen terecht en alleen niet zomaar gratuit.
Always punch up.
Ja, always punch up. Dus ik dacht, wat doe dat? En dan ben ik dat beginnen doen. En dan de zaalshows begonnen minder aandacht te krijgen daardoor. Zo van, oei, Bart De Wever was ondertussen aan de macht. Of de NVA kwam op. En plots, uw zaalshows worden zo, je laat dat woord extreem rechts of NVA of Vlaams Belang vallen. En de helft van de zaal ging stil. En je zegt, we hebben inderdaad een probleem. En ik ben niet iemand die toegevingen zoekt op dat moment, dus ga ik harder door.
Nee, maar dat wilde ik vragen. Je bent inderdaad behoorlijk uitgesproken, volgens mij.
Ja, dus zeker.
Gewoon in de goede zin.
Waarom niet?
Je staat voor wat je vindt.
Ja.
heeft dat je op podia wel eens in problemen gebracht? Net als bijvoorbeeld.
Maar eigenlijk niet.
Nee?
Eigenlijk niet, maar wat de mensen doen, na een tijd blijven die weg. Na een tijd komen die mensen niet meer. Maar het voordeel van cultureel centra is, je hebt een echte backstage en er is altijd een nooduitgang langs de achterkant. Dus je hoeft niet in contact te komen met je publiek. Snap je?
Ja.
Terwijl, ik had zo in het begin van mijn carrière zo een ding van, ik hou van mensen. Eigenlijk ben ik een heel, ik heb niet veel vrienden of zo, ik hoef dat niet te hebben. Maar ik heb mensen graag. Ik zie die graag, want ze zijn toffe beestjes. En, en ik dacht, iedereen heeft een gevoel voor humor. Mistake, hè? Maar dat dacht ik. En ik dacht, na mijn shows, hè, je zit in zo'n cultureel setting met 600 of 800 mensen of zo. Ik wil zo naar de bar gaan en laten zien dat ik ook maar een mens ben. Die dromerij, die fantasie rond die artiest zijn, dat moet doorgebroken worden. Ik ga tussen mensen staan, pintje drinken aan een toog. Ben je approachable voor de mensen en zo. Dat is leuk en ze gaan het appreciëren en zo. Don't fucking do it. Niet altijd. Want er is altijd ene lul die dan afkomt met een opmerking. Er kunnen 799 mensen zeggen, ik vond uw show leuk. En er komt één en af met zo'n zure opmerking aan jullie fucking week is kapot. Vind ik. Ik kan dat niet plaatsen. Nooit.
Weet je nog een zure opmerking die je echt geraakt heeft?
Ja, de meestal is hetzelfde. Hè. Die komen af en zeggen, ik heb nu uw showke. Die verkleinwoorden altijd.
Ja.
Uw showke geluisterd. Ja, je weet wat je kan doen als je die in Vlaanderen niet goed vindt. Hè? Je weet wat je kunt doen, hè? Zeg het beter maken? Nee, terug naar Engeland. Het is altijd datzelfde. En iedereen van, fuck. En ik ben niet bruin. Allee, ik ben blij dat ik niet bruin ben. For the Brown Brothers, I hear what they're saying behind your back. Nee, het is erg op dat vlak. Omdat ik was zo gevangen tussen, ik wou pleasen. Mm-hmm. Ik kom uit een groot gezin die geen aandacht kreeg van de ouders, obviously. Dus dan ben je een pleaser, sowieso al. Je wilt dat mensen je goed vinden en leuk vinden en liefde. De meeste comedians hebben daar zo'n probleem mee.
Mm-hmm.
En, dus ik wou dat iedereen mij goed vond. En als je dat niet verliest, kun je nooit comedy beginnen doen. Maar ik heb ontdekt, ik ben pas, na 22 jaar, ben ik pas 4 jaar geleden beginnen stand-up comedy doen echt zoals ik het wil.
Wat voor onderscheid Zit er nu in jouw comedy ten opzichte van hoe je het dan eerder deed?
Ik trek me niets van aan van negatieve commentaar meer. Ik heb een heel... ik was heel agressief vroeger. Hè? Fucking hell. Van het podium. Hè? Niet op het podium. Van het podium. Ik kan niet tegen de mensen een andere opinie hebben als ik. Ik denk dat zo typisch comedian zo'n beetje... Nee?
Niet allemaal, maar ik weet er wel een paar.
Ik heb met een aantal vrienden ermee. Ik heb slechte ervaringen bezorgd aan een aantal mensen. Ik ben er nog altijd een beetje fout over. Ik voel me slecht over. Ik was niet altijd in fout, vond ik. Maar ja, wie gaat dat toegeven? Maar ik ben vrij opvliegend. Ja. En ik had zoiets van, ja man, we gaan stand-up comedy beginnen in Vlaanderen. Oké, okay? Het gaat fucking Bill Hicks, George Carlin, Nadine, Doug Stanhope. De weird guys. Dat gaan we doen. En iemand die daar vanaf wijkt, he's out of the fucking club.
Ja.
Nu, na een jaar of minder, ontdek je dat dat niet werkt in Vlaanderen. Je bent blij dat ze de concept stand-up comedy begrijpen. Het is makkelijk nu voor de nieuwe comedians voor te zeggen, oh, wat zeg je nu? Nee. Als je even ping-pong club... witte bolletje in Herentals moet gaan optreden. Dat zijn gewoon mensen die een leuke avond willen nemen.
Iets zeg maar dat je wel eens voor een pingpongclub ergens hebt gespeeld.
Ja, nee, maar ik bedoel, of op een tafel in een voetbalkantine. Dan moet je ze ook toegeven op dat moment, wat ga ik hier doen? Ik kan beginnen over, ja, man, don't you, you know, allemaal zo'n soort Doug Stanhope shit of zo. Maar dat zegt die mensen niets.
Ja.
En je hebt die optreden aanvaard en je weet dat zulke mensen zijn, dus wat ga je doen? Hey, snap je? Je kunt zo keihard zeggen van nee, ik blijf doen wat ik wil doen. En dan heb je geen optredens meer. Want er zijn geen comedy clubs. Dat was het toen. Mm-hmm. Of je zegt, oké, okay, ik probeer toch iets te zeggen. Eh? Over racisme of zoiets. Maar ik zorg eerst dat ze me graag hebben. En dan zeg ik zo iets. Eh? En het is heel moeilijk. Maar ik had daardoor ook veel ruzie met comedians. Door mijn eigen frustratie.
Ja.
Denk het meer. Ik heb heel veel ruzie gehad met een heel goede maat van mij, Thomas Smit. We hebben zo jaren tegen elkaar niet gesproken. Nu zijn we zo alle twee een beetje ouder en milder. Wij waren goede vrienden voor de comedy. Voordat wij begonnen comedy te doen, waren wij goede vrienden. Dankzij de comedy en mijn opvliegende... Pas op, ik was een heel goede vriend om te hebben als er zever was in een café. Want ik pak een assenbak en ik slaag het op iemand zijn bakjes. Dat snap je? En ik ben klein, maar de venijn zat erin.
Ja.
Maar dan doe je comedy en ja... Dat werkte niet hoe ik wou. En ik was niet gelukkig eigenlijk. Ik deed het graag. Pas op, het geld komt binnen.
Mm-hmm.
Maar het is niet about the money. Het is totally niet about the money.
Nee, maar dat is denk ik ook waarom je bijvoorbeeld dat soort clubs... als voor serviceclubs of dat soort optredens op een gegeven
dat
moment zegt...
Dat doe je om je de licentie te geven om ergens anders iets anders te...
Ja, maar ook daar zit een einde aan toch? Aan daar ja tegen zeggen?
Ja, dan zeg je nee. En dan begin je. En 4 jaar geleden ben ik beginnen denken van... deze wordt mijn laatste zaalshow. Het interesseerde me niet. Ik heb zelfs niet een DVD van gemaakt. Ik heb geen opnames van gemaakt van heel die show. Dat is wel bullshit. Ik ben fucking bullshit. Je moet gewoon nieuw materiaal doen. Je moet stand-up comedy doen. Dat er geen DVD's of geen opnames zijn van een show. Fucking so what? Ik vind comedy moet live gezien worden. En je kijkt naar al die steriele fucking DVD's. Zelfs van uw helden soms. Hè, en zeg je van, ik heb hier niets aan. Ik heb hier eigenlijk niets aan. Ik hou ervan, ik zie die graag. Ik kijk er nog steeds naar. But you can't beat live comedy. So just fucking go and do optredens.
Ja.
Ik ga gewoon optreden. En dus ik heb die laatste vooravondshow 2 seizoenen gedaan. Nadien ben ik hier in Berchem in mijn eigen wijk in het cultureel centrum gestopt. Klein zaaltje, 260 mensen. En ik ben ermee gestopt. Ik heb vanaf nu geen zaalshows meer. Fuck it, doe het niet meer. En dat was zo, rugzak van mij af. En nu kan ik eindelijk beginnen stand-up comedy doen. Eindelijk kan ik beginnen stand-up comedy doen. En ik ga in line-ups en in cafés en ja, van alle soort dingen. Want nu...
allerlei soort dingen, cafés. Ik heb de indruk dat jij volgens mij tegen weinig dingen nee zegt.
Ik zeg nooit nee. Ik zeg wel nee, nu en dan. Maar dan moet het echt heel erg zijn. Maar ik zeg vooraf, punt 1, ik ben geen DJ. Dus dat wil zeggen, je kunt niet zeggen, speel dat, dat of dat. It's my way of niets. Dat wil zeggen, kom niet af en zeggen van, ja, kun je toch een aantal jokes inbouwen over IT? Want no, nee, nee, nee. Nu dat je dat gezegd hebt, nee, zeker niet. ik doe comedy, dat is mijn comedy dat ik doe. Er zijn honderden comedians tegenwoordig, kies een ander. Of laat mij komen, en then that's what you get. En ik voel me vrij om te experimenteren en andere dingen. En ik kom vrij, ja, ik denk 2 echtscheidingen later. Mijn huidige vrouw zegt, oh, ik kom tot de gelukkig van de optredens tegenwoordig. Ja, dat is het. Want anders zou ik ze niet doen. En dat is zo'n bevrijding, man. Ik kan het iedereen aanraden. Maar je nu, 22 jaar later, heb je heel veel plaats waar de mensen wel begrijpen wat stand-up comedy is. Denk je. Niet overal. Zeker niet in West-Vlaanderen. Onlangs heb ik voor...
Bijzondere regio.
Een uur lang in stilte opgetreden van mensen.
Waar was dat?
In Rumbeke. En ja, dat begon zo slecht. Maar dat ligt niet aan mij, het ligt aan hen. Die zeggen, ja, je moet wachten tot de kerktoren slaat. 42 keren. En als dat gedaan is, mag je beginnen. Ik dacht, wat is dat weird?
De kerktoren,
ja,
42 keren?
Ja, zo'n zaaltje er dichtbij. Dus je gaat, boom, 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 42 keer. Dus ik sta er met een micro in mijn hand te tellen.
Je staat wel op het podium.
Ja, ik sta op het podium. Je kunt echt niks zeggen, dat luidde je. En mensen zeggen van, ja, nu moet je beginnen. Dus ik zeg, waarom 42 keer? Is dat puur misbruik van kinderen in deze dorp? Of is dat gewoon een alarmsysteem om te zeggen dat de pastoor ontsnapt is? Ik dacht, ja, een beetje een geinig begin, toch? En stilte. En dus vanaf dat moment ging het bergaf. Dus ik dacht, ja, ik ga toch een uur en een kwartier spelen, fuck you. En ik heb dat gedaan. En achteraf kwamen ze zeggen van, oh, we hadden iets verwacht, zoals Jacques Vermeer. En zei, maar wow. Do your fucking research, man. Allee, je met mij niet. Allee, dat is like, je zou even goed kunnen zeggen, we hebben Jeroen Leenders gevraagd om dat Coco de Clown niet vrij was.
Ja.
Dat is toch... Totaal niet.
Oh, voor Nederlandse luisteraars die denken, Jacques Vermeer, denk gewoon een soort set ga ik hem aan. Dan...
Jeroen bedoelde?
Nee.
Oh ja,
Jacques Vermeer. Gewoon ja. Bravig, je kan er met het hele gezin naartoe.
Ja, ja.
Ja.
En ja, ik kan gezichten trekken, smoelen trekken, zoals ja. Ze zeggen. Ja. En goed, fair play, verdient zich geld ermee. Mijn zei het niet. Een toffe jongen, trouwens. Ik heb hem ontmoet een paar keer, een heel toffe man. Jacques Vermeer, maar bon. Maar de mensen dachten...
Totaal andere comedian dan jij, ja, dat vooral.
Ja, ja. Dus wat doe je dan? Ik lachte de hele week naar huis. En ze hadden er bloemen voor mij, hè, man? Ze hadden er bloemen voor mij klaar. Want de backstage was in de keuken van waar dat plaats vond. En ik zag bloemen met mijn fucking naam op. En ik heb die niet meegekregen.
Serieus?
Ik heb die niet meegekregen. Die hebben zelf gezegd dat ze het slecht vonden. Ik zeg, ja, maar ik vond het eigenlijk goed. Ik bedoel, dat is mijn nieuwe set, man. Dat werkt goed overal. Niet alles, maar toch. Huh? Maar ik heb nog zo'n stuk over van... Dat je zegt van, ja, global warming, wat zijn de verschillende problemen? Ik weet het niet, ik laat me niet hinderen door gebrek aan kennis. Ik heb geen kennis. Maar misschien ligt het aan het feit dat we met te velen zijn. Misschien, ik weet het niet. Zou kunnen. Ja. Zeg maar, de Chinezen hadden het perfecte antwoord. En ik heb het over de 1 kind per gezin. Ik zeg, en zelfs al lost dat niets op, 1 kind per gezin zal tenminste iets doen aan de kwaliteitscontrole van de kinderen die wij op deze planeet zetten. Maar als je maar 1... Als je 10 of 12 kinderen mag kweken, dan let je niet op de kwaliteit. Maar als je zegt maar 1 kind per gezin, en dan doe ik na zo'n vrouw die zo door een hurk staat, en er komt iets uit en ze kijkt erin van, nee, deze gaat niet zijn. En ik slaag dat zo denkbeeldig tegen een muur, zo. Zoals je zo doet met een kat, kapot te krijgen. Zo, deze zal het niet zijn. We gaan nog eens proberen. En dat vonden ze helemaal erg. Terwijl ik vond het vrij geestig. Ik wil maar zeggen, ik doe mijn eigen humor. Maar als ik mij amuseer, is het goed. Dus dat vind ik wel oké. Okay. En ja, choose your battles, zeggen ze. Je hebt dat in Nederland ook. Hè? Zo plaatsen dat je zegt van, oeh, ze hebben het nog niet. Hè? Toch?
Ja, nou ja, ik zeg het wel vaker. Ik vind wat dat betreft West-Friesland in Nederland en West-Vlaanderen vergelijkbaar.
Ja.
West-Friesland is eigenlijk vanaf Alkmaar en alles daarboven.
Ja.
Mooi gebied. En er zitten ook zeker leuke uitzonderingen tussen. Maar nou, vooral Publiek daar vaak zijn mensen, het zijn vaak ook stille genieters. Weet je, die kunnen naar een show komen en om niks lachen.
En achteraf, staande ovatie.
Ja, dan vinden ze het helemaal goed. Maar ja, omgekeerd, weet je, je kan ook in regio Utrecht zitten en daar een vergelijkbare zaal hebben.
Ja.
Maar dan is dit er altijd dat soort plaats, want jij speelt sowieso ook wel meer door Europa.
Ja.
Wat is Europees gezien een plek geweest dat je dacht, hoe de hel, waarom ben ik hier naartoe gekomen?
Ja, maar goh, je verwacht het niet, want ik heb zo onlangs een vrij leuke show gedaan voor Eva in Eindhoven.
Ja.
En ik zeg zo, twee, obviously lesbiennes, fans van Elvis Presley, precies, ook, aan de kapsel te zien. En die waren naar mij aan het kijken, en ik ben zeker niet anti-gay, of je kent mij, hè? Ik ben eerder pro. Hè? Dus ik weet niet wat ik misdaan heb voor die twee, maar na de show kwam er een af. Nou, we verwachten van een comedian dat hij gewoon met zijn micro er staat, je vertelt wat dingen waarmee wij kunnen lachen. En uw mening interesseert ons niet. Zo. Ik zeg, is dat, zijn de regels? Ik wist niet. Ik zeg, mevrouw, zit jij zo lid van de comité die de regels vastlegt van stand-up comedy of zo? Ik wist niet dat de regels waren. En ze was heel kwaad. Ze was heel kwaad. Ik wil uw mening niet weten, politiek of anders. Zo. Ik zeg, ja, je wilt gewoon wel one-liner jokes dan of zo. Ik zeg, sorry, dat is een van de verschillende genres, mevrouw, maar niet.
Ja.
En trouwens, waarom ben ik met u aan het discussiëren, feitelijk? Allee, bedoel,
het show's
plus,
over. Het is ook, het is heel tegenstrijdig
om
iemand jouw mening te gaan verkondigen dat je niet geïnteresseerd bent in iemand anders' mening.
Ja. Na een show van 3 kwartiers ben je niet zo snel. Dan word je just van, ja, ik wil ook niet, want er staan andere mensen bij aan de bar. Ik wil niet een fucking lesbienne ruzie gaan krijgen. Want dan ga ik door het leven en zo, oh, dat is die lesbo's hart. En ik geef hem gelijk, want ik haat ook lesbo's. Dan sta ik al de verkeerde kant van het gesprek. Snap je? Dat is like als een Marokkaan of een Afrikaan u niet goed vindt. Dan kan ik hem enkel gelijk geven, want ik heb de schuldgevoel als blanke man. Zo, so, ja, ik zou mij ook haten, man. nee, maar het is iets heel raar met de mensen tegenwoordig. Ze willen altijd een mening komen zeggen. Ik vraag dat niet van het publiek.
Nee.
Ik kan dat terug door en zeggen, maar ik verwacht van een publiek dat ze gewoon zitten, zwijgen, lachen of niet lachen, iets drinken en naar huis gaan. Ik bedoel,
dat is alles wat ze feitelijk over doen.
Ik kom niet naar hier voor een recensie te krijgen. Van iemand die shit weet over comedy. Go, come on. Wouter, nog een vraag.
Wel, want je zei, eerder zei je, ik speelde toen een jaar of 5, 6.
Ja.
En ik dacht, nou, nu heb ik alles wel gezien.
Ja.
Met die vrienden.
Dat is ook zo. Ongeveer.
En daarna kwam nog 16 jaar comedy.
Ja, ik kwam 16 jaar comedy. En onlangs heb ik nog iets meegemaakt, man. Dat is fucking verschrikkelijk. Want ik ben Engelsman en mijn grootste frustratie is, ik heb nooit stand-up comedy gedaan in Engeland. Ik ben naar België gekomen toen ik 22 jaar was. Ik hield van comedy. Ik heb heel mijn leven comedy graag gezien, maar ik was er niet mee bezig, totaal niet.
Ja.
Dus ik ben dat pas beginnen doen in België, in Vlaams. En stilaan over de jaren ben ik meer en meer in het Engels beginnen doen. Als ik in Nederland kom, heel dikwijls speel ik in het Engels.
Ja.
Omdat ik heb die, mijn Vlaams is Engels doorspekt. En als je naar Nederland gaat, is het al lastig genoeg voor de Nederlanders om een Vlaming te begrijpen. Laat staan dat ik er ga zitten met nog een Engels accent ertussen. Dus ik geef toe en ik zeg, ja, zeker Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam. Pff, speel Engels, man. Of Utrecht. Hè? Ja. Allemaal leuke plekken. Mensen begrijpen dat ook. Dat je daar Engels staat comedy te doen. Dus ik wou zo meer en meer Engels doen. Ik heb met Adam Fields in Edinburgh gestaan voor 2 weken met ons show. Wanneer was dat? Ik ben vergeten, 6 of 7 jaar geleden.
Langer zelfs. Ik weet het, omdat ik net begonnen was.
Ja, hij zou 8 of 9 jaar geleden zijn.
Ik denk dat het in de zomer van 2010 was. En ik weet het, omdat er in Utrecht toen had je nog Café U-Rock.
En, of 2011.
Ik zou ook kunnen. Er was een soort talkshow-achtig ding van Jeroen Pater en Jeroen van Ginkel. En die hadden toen een Skype-verbinding met jullie op Fringe.
Ja. Maar we waren bezig met van alles, man. Ik ben dat vergeten. Nee, ik drink nu niet, hè. Ik ben nu een health fucking guru. maar schade is aangericht. Dus, maar ik wou maar zeggen, ik wou altijd zo naar je heimat gaan. Hè? Dat is toch zo, hè? Een comedy doen en zo. En dan ga je naar Engeland. En
klinkt ook heel Brits, je heimat.
Ja. Nee, maar je wil er naartoe gaan. En dan ga je er naartoe en je zegt, wat voor fucking bullshit is dit, man. Hè, toch? Als je naar Engeland gaat, je hebt alleen mensen die dat doen, die weten dat. Je doet zo van die open mics om te beginnen. They don't give a fuck wie dat jij bent. Zelfs toen Hans Thieuwen daar begon is, I don't give a fuck wie dat je zei. Big in Holland, who gives a shit? En zelfs hij is aan die negativisme die rond die dat circuit hangt, on een klein beetje precies zo, is dat zo wat burger geworden na een tijd. Maar dat zit heel raar in elkaar in Engeland. Hè? Die verwachten dat je daar... So, ik ken mensen die 3-4 optredens per avond doen, als je in Londen woont, verdient geen zak mee. Hè? Nee. Dat is maar een bepaalde categorie die geld verdienen. Plus... Je moet erover leven. Dus je moet een job hebben overdag en dan moet je zo proberen om die comedy ladder te geraken. En het is zo'n weird ding. Ik ben geflaamst. Waarom zou je in Engeland gaan knokken like gek?
Ja.
Om 50 pond te krijgen? Dat is iets minder dan 50 euro. Er zijn comedians in Londen die ik vrij goed vind. Hè? Moet je een set vertalen in Nederlands, die zo redelijk wat kunnen verdienen hier. En dan zitten ze zo open mics te doen nog. En dan moeten ze van Londen naar Manchester rijden, 3 of 4 uur in een auto zitten voor 70 pond. Dat is nog geen 100 euro. En daar heb je zo uw benzine niet voor. Hè? Snap je? Dus het is een harde leven. Zoals in Amerika. Harde leven. Only the strong survive. Dat is echt letterlijk. En, maar toch, hè, dus Williams hier, die zit met complexen erover. En ik ben Engelsman. Allee, come on, ik wil het ook kunnen. Dus dan ben ik recentelijk ook begonnen zo van af en toe, als mijn vrouw mij beu is, mag ik dat? Zeg van, ik heb een vrije maandag of dinsdag, ik zoek een open mic ergens in het zuidoosten van Engeland. Ik rijd van hier met mijn auto naar Calais, ik pak een trein, kost mij een paar honderd euro om voor 30 mensen boven een pub te gaan spelen.
En, een open mic in Engeland met 30 man, dat is een goed bezochte open mic.
Ja, in het zuidoosten kun je dat nog vinden.
Oké. Okay.
Ja, maar. Don't go in the pub. Je weet, in Groot-Brittannië heb je 4 of 5 vlaggen. Hè? Je hebt de vlag van Groot-Brittannië, dat is met al die stripjes door elkaar, rood, wit, blauw. De vlag van Engeland is die wit met een rode kruis op.
Ja.
Hè? Dat is van de Crusaders. Dus als je die ergens ziet hangen, dat is de vlag of St. George. Als dat hangt aan een pub, dat is waarschijnlijk een heel rechtse pub. Don't do fucking comedy daar. There's een in, hoe heet het? Niet fair, is in Kent ergens. Hè? En ik dacht, en ik kom eraan. En ik kreeg mijn bak vol van de organisator, omdat ik binnenkwam zonder poppy. Hè? Zo'n poppy, want het was november. En ik dacht, oh, al die soldaten
klaproos,
die bruin mensen hebben vermoord. Denken.
Dit is een Eerste Wereldoorlog, denk ik.
Ja, maar het is ook uitgebreid in Engeland. Dat is zo van, je moet uw troepen steunen. Ik wil dat zeggen eigenlijk. Ongeacht welke oorlogsmisdaden die gepleegd hebben, me niet steunen. En dus ik kwam er binnen en dat bleek zo'n vrijdagse fucking lads night uit. Hè? Je kent die kaalgeschoren, getatoeëerde fucking... Hè?
Ik heb in het centrum van Amsterdam gewoond. Daar vieren ze hun vrijgezellenfeest. Dus,
Ja, wel. En die soort gasten kun je geen comedy voor doen. Maar ik denk, raai je heel de weg, hè? Ik rij heel de weg. Een hele vertrek hier rond de middag, ga naar Calais, pak een trein, boom. S'avonds komen we eraan, alle wacht. Ik doe dat show en nadien rij je terug. Hij zegt,
en hoe lang speel je dan?
15 minuten heb ik daar gekregen. 15. En onderweg in de auto denk ik dikwijls van, waarom? Ik kan hier zo... Had ik nog 1 optreden extra gehad in België, dan heb ik misschien 500-600 euro verdiend. Allee, snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje weird. Dus you're not doing it for the money. Dus waarom ben je het aan het doen? En de antwoord daarop heb ik niet gevonden. En deze jaar, vorig jaar, dus 2019, dacht ik van, ik moet toch... ik heb zoveel... Heel mijn familie woont in Bristol, weet je? Ik heb vrienden in Bristol wonen. En dus ik moet daar in de buurt optreden, mijn familie kunnen komen zien. Want die geloven niet dat ik een comedian ben. Die geloven dat niet. En ik zag, er is een comedy festival bezig in Bath. Ik denk de mannen van Toomler, die zijn er al gaan optreden. En zo. Ik ken de man die het mee organiseert, maar die heeft mij nooit een optreden aangeboden. Nog nooit. Ik neem hem naar kwalijk. Want ik dacht van, oké, ik ga het doen langs slinkse wegen. Ga ik mij daarin werken? Ik ga met mijn arrogante smoel. Ik ga meedoen aan een van die wedstrijden. Want dat zijn allemaal beginners. Ja, come on. Dus ik gaf mezelf... Deze is onvoorstelbaar. Ik gaf mezelf... Omdat ik de man weet... Ik ken de man die het organiseert. Dus Nigel's brain... Na al die jaren zuipen en dingen pakken, werkt zo. Oei, hij mag niet weten dat ik er kom. Dus ik maak een pseudoniem voor mezelf. Ik noem mezelf Tony Wills. Tony Wills, tweede. Dus ik heb me ingeschreven voor Tony Wills. Met de e-mailadres nigelwilliams.be. ik ben niet zo slim, oké? Ik ben niet zo slim. Dus die wist eigenlijk dat ik daar ging optreden.
Waarom verzin je een nepnaam?
Ja, ik weet het niet. Maar ik zit tussen al die open micers en ik wil niet zeggen van, oh, ik leef van stand-up comedy al 20 jaar. Dat wil je niet zeggen. Omdat je bent precies zo'n arrogante lul.
Wat was de backstory?
Ik ben pas net bezig. Ik woon in België, maar ik kom regelmatig naar Engeland en mijn familie zien. En ik altijd comedy willen doen. Ik doe een beetje comedy in Nederlands, maar ik heb het zo echt zo minimaliseren, zo een klein beetje. Zo. En fuck, ik heb wat vrienden uitgenodigd. Ik dacht, oh ja, public prize. Dat is het publiek beslissen wie dat dit wint. Dus ik nodig mijn vrienden uit, mijn ex, die ook oude mannen zijn nu, die ook graag zuipen en voetbalhooligans zijn. Mijn familie, die brain dead zijn, de meeste. En ik nodig zo een aantal ervan uit. En die zaten met een man of 20 toch mee naar de club. De club was vol, zo 80 mensen. Maar van een vierde van de club, door mij uitgenodigd, hè? Toch? Door mij uitgenodigd. En ze trekken de namen uit de hoed. Hè? Dus die komen bij mij. Ah ja, van de zeven, zit jij nummer 7. En in mijn arrogante zelf denk ik, of course.
Natuurlijk sluit ik af. Ik ben Tony Wills.
ik ben weirdo. En dus de avond begint. Heel leuke jongens. En ik heb zo... Ik dacht, fucking hell, die drie jongens die begonnen, die waren niet meer van Wales gekomen. Die zaten langer in de auto als ik. En die waren heel goed. Dat zijn mensen die nooit de kans krijgen, omdat ze tegenwoordig in Engeland, die zijn geen universitairen, het zijn geen studenten, het zijn geen transgenders, het zijn geen mensen die niet weten wat voor gender ze hebben. Allee, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus dan moet je allemaal... Maar het waren gewoon working class jongens met een hele goede stand-up comedy set, die drie jongens. En ik was ermee aan het praten van dat heel goed. Er was nog een paar meisjes die heel goed zelfs. Maar, en hier zit de engel... De jongen die voor mij kwam, ik zeg jongen, tussen aanhalingstekens, was een travestiet, oké? Maar zonder dat ik dat wist, hij had nog zijn mannelijke geslachtsdelen, maar hij had valse borsten al. Dus hij was bezig met de transitie, maar ja. Niet volledig. Hè? Dus, maar zijn act bestond uit, en dat was vlak voor ik moest opgaan, eigenlijk zo liedjes zingen die gay community kennen. Dus van I Will Survive, maar dan met heel vettige teksten. Dus ja. Mijn vrienden vonden dat ongelooflijk. En die zitten daar zo. Alles wat over lul en vaginas en alles. Ging, iedereen. En zo. Een aantal van de studenten die er waren, die zat waren. Toch deze, ik ga niet kunnen volgen. Ik ga deze niet kunnen volgen. En hij is op een keyboard. En zijn laatste deel van zijn act. Hij gaat op twee kleine krukjes staan. Zo. En hij heeft zo'n glitter. Hij heeft een grote... pruik op. Je kent het toch, heel het systeem.
Ja, 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 ja.
Zo'n heel groot Dolly Parton, maal 10 soort ding.
Ja.
En I did it my way. En hij laat zijn borsten zien. En hij zegt, fuck, een man met borsten. Een man gekleed als een vrouw. Met echte fucking tetten. En die jongens op de eerste rij. Hij zegt zo... Een explosie van enthousiasme van een bende zatte smeerlappen, feitelijk. Waaronder mijn familie en mijn vrienden. Ik neem ze nog kwalijk. En dan gaat er... Hij gaat van het podium. En confetti kanons met velcro doet zijn broek uit. Heeft zijn lul ook nog. Hij is een lul en borsten. Ja, dat kun je niet over. Nee. En dan, dat was iedereen was, oh, dat is de winnaar. De fucking winnaar. En dus... Ik stond daar zo, want er was geen backstage of niks. Dus je staat er gewoon naast dat podium te kijken. Oké, we hebben een travestiet gehad. We hebben die drie jongens gehad. We hebben een lesbienne gehad. We hebben dit gehad, een homo en al de rest. Nu hebben we zo'n oude, zure man die uit België komt. Met een of andere reden. En ik kan zelfs niet herinneren wat ik zei. En ik ben eigenlijk zo een half uur later naar mijn bed in breakfast gegaan. En zo. Mijn vrienden vonden dat fantastisch. Mijn vrienden zeggen, dat zou de guy. Allee, zoiets meer van dat soort shit. En ik zeg, mannen, je weet niet wat standaard comedy. Allee. Dus dat was voor mij zo'n afknapper, zo'n beetje. Zo van, ja. En dat was op 20, 30 kilometer van mijn geboorteplaats. Dus ik zei van, oh fuck. Hoodie up. Pull up the hoodie. Go home. Pull up the hoodie. Cover your face. Tell people in the pub it wasn't me. En dat was eigenlijk het akeligste ik mee heb gemaakt ooit.
Je zou me ook geen enkel verhaal kunnen vertellen wat hier nog overheen gaat.
Ja, het was, ik overdrijf natuurlijk een beetje met zijn presence. Maar je kent het soort volk die zo een lange avond van open micers hebben gezien.
Ja.
En dan krijgen ze zoiets. En pas op, ik zat ermee vooraf van een toog. En ik stond met hem te praten ook als een mondomkleer was in de wc's. En zo. Een fantastisch event. Ik had die graag.
Ja.
Ik had die graag. Dus ik heb geen. Het was niet zo van die arrogante ding van. Maar dat is geen stand-up comedy of zo. Nee. Ik apprecieerde zijn act. Totaal. Ja. Maar leuk. Hij heeft dat gewonnen. Die heat. Hè? Maar het is zo van, fuck, waarom? Juist op dat moment. Net op dat moment. Want zodra hij begint, denk je van, fuck it, ik vergeet mijn act, ik kan hier niet over. Ik kan niet beginnen over jou, zo, Donald Trump.
En heb je niet gedacht, als ze zo meteen Tony Wills oproepen, zeg gewoon, Tony Wills, ken ik niet, Nigel Williams.
Nee, je hebt het gedaan. Je maakt zo'n mistake eigenlijk. In plaats van gewoon eerlijk te zijn. Maar het gaat je niet helpen. In Engeland, they don't give a fuck. They don't really give a fuck. Who you are, where you're from. Just make them laugh. Maar wij treden op in Nederland en België. Vooral. Of in Oost-Europa. Niet per se de meest politiek correcte plaatsen in de wereld.
Ja.
Maar dan ga je naar Engeland. En je kent de ongesproken regels niet. Of de manier van hoe je moet gedragen. Je weet, dus in Nederland ook, in België, er zijn bepaalde manieren om je te gedragen. Ja. Als je met andere comedians zijn en al de rest. En dus ik woon hier. Ik ben Engelsman, maar ik woon hier. Ik heb niet dat cultuur van stand-up comedy in Engeland. En dat botst altijd. Ik heb in de stand-up getreden in Glasgow en Edinburgh. En ik heb goede sets gedaan. Ik heb goede reacties gehad. Maar dat zegt niets. Dag erop hebben ze nog 20 anderen. Snap je? Dus je kunt het moeilijk opbouwen. Als je denkt, wil maken in Groot-Brittannië of zo ergens, en ik vraag me af waarom zou je dat willen doen. Maar als je het wil doen, moet je gaan wonen. Zoals Wouter Mees heeft dat gedaan. Ik heb heel veel respect voor Wouter trouwens. Christian Schulte-Low heeft dat gedaan. Een aantal anderen hebben het gedaan. Je moet er gaan wonen om die cultuur te kennen. Elke soort regio heeft een soort cultuur van stand-up comedy hoe dat je het doet. Nederland is ook verschillend van België, vind ik. Onder de comedian zelf. Zo'n beetje. Maar bon. We zullen zien. Als ik ga binnen 14 dagen terug naar Budapest om daar te gaan comedy doen. Ik weet het. They love me there. Ik ben daar zo dikwijls geweest nu ondertussen in dat comedy club. Dat ik weet dat de mensen mij graag hebben. Dat is een niche. Hè? Dat is zo, ja.
Ja, al denk ik wel gelijk. Hongarije is zeker nu een hele rechtse president.
Ja, daarom vinden ze het leuk. Omdat dat zo underground dan zo'n beetje, denken ze.
Ja, oké. Okay.
Ze krijgen zo het gevoel van Duitsland, jaren 30, Berlijn en zo'n speakeasy. Snap je wel? Dat is
Ja, dan kom je natuurlijk ook gewoon in een club waar mensen er echt voor komen en niet.
Ja, en de jongen die het runt is een homoseksuele van Sudan of zoiets. Allee, dus hij liep weg van de shit. He lands in a bigger shit. Maar dat is een toffe jongen. Dus dus dan doen we dat.
En dan wel, als je hebt of cultuurverschillen, dit is natuurlijk heel erg cultuurverschil met Engeland, wat je net vertelde.
Ja.
Wat is de grote cultuurclash die jij in Nederland hebt meegemaakt? Zijn die er? Of dat mensen.
Ja, de jongen met wie ik werkte als ik begon, deed ik zo van die. Mijn eerste volavondshow was een penismonoloog. En weet je waarom? Omdat de jongen die mij ging helpen in dat circuit, Peter Percival, zijn vrouw, Anne Nelissen, zij deed die vagina monologues. Hè? En ik heb een paar tips gegeven, want als vagina monologues op het status van Eve Ensler, dat is zo'n soort monoloog over de vrouwen en wat ze allemaal mee een kut kunnen doen, zeker, ik weet niet. En een aantal vertalingen moest gebeuren en zo, en ik heb daarmee geholpen. En we waren zo zwaar stoned, in het zuiden van Frankrijk ooit. En ik zei tegen Peter, eigenlijk zouden we zo'n soort mannenversie moeten hebben, want wij mannen, bladibladi. Ja. Dus, we gaan het de penismonoloog noemen. En ik heb dat geschreven met Peter. En dat was niet zo, dat was niet stand-up comedy. Er was humoristische stukken in, maar evenveel stukken in om te huilen. Dat is 2002, 2003. En ik heb dat veel gespeeld in Nederland ook. Hè? Heel veel gespeeld. En dat had een redelijke succes. Okay? Maar het had niks met stand-up comedy te maken. Ik deed dat voor Jack Senf destijds. Hè?
En, waarvoor? Jack Senf, ja. Impresariaat.
Ja. En, maar dat was zo meer zo een lachende traan. En over wij mannen hebben het ook moeilijk. Dus dat macho van ons, dat is... Ja, dat wordt ingepompt. Dat zou nu moeten uitkomen, die penismonoloog. Met al die genderdebat. En dan zou dat goed zijn. En toen was het zo van... En ik voelde me niet goed in mijn vel, want ik ben geen acteur, ik ben geen cabaretier, ik ben een stand-up comedian. Dus ik probeerde cabaret te doen in de fucking hoofdland van cabaret. Ja, Nederland is fucking cabaretland.
Ja.
En ik heb het niet zozeer met cabaret. Ik vind het onvoorstelbaar wat ze doen. Ik ben heel fan van hoe heet hem?
Van mensen die dat doen?
Nee, een tijdvreek, die jongen. En hoe heet onze kleine choir?
Jim van Teck.
Ik hou ervan, ik heb al zijn boeken en zijn dingen, zijn columns en al de rest. Ik heb dat wel, ik vind dat leuk. Maar dat is cabaret theater, hè? Dat is geen stand-up comedy. En ik probeerde dat ook te doen. Ik kan het niet. Ik ben geen cabaretier. En dan ga je naar Nederland. Penis monoloog viel mee. Maar nadien had hij de Twin Torres. En ik maakte zo een iets dat heet terrorist. Hè? Om te zeggen van ja, terrorisme, dat is... een staat is ook terrorisme. Er is al die soort bullshit proberen zo... de intellectuele tangen, terwijl ik geen kennis heb van gelijk wat. En dan kom je zo plaatsen in Nederland, soms voor dat cabaret-circuit, man, zo 12 man in iemand zijn garage soms toch. Huh? Ken het toch, hè?
Ja.
Dan zeg je, ja, we hebben goed verkocht vanavond. Zeg, ja, hoeveel mensen zijn er? Nou, we verwachten toch 27. Wat? Ik ben net 4 uur in de auto. 27 mensen. Nou! Ja, en ik was zo versterkt in mijn dommigheid. En men zei, ja, vorige week was Wouter de Pree hier. Grote ster in België. Ik kan niet aanraken, betreft volkopkomst en zo. Maar we hadden vorige week Wouter de Pree. En die had maar 18, man. En nu heb je 27. Ik dacht, ja, dat is omwille van Wouter waarschijnlijk. Die was goed. Een aantal mensen vertellen dat aan anderen. Oh, nog een van België. Hup, we gaan er naartoe.
Ja.
Dan heb ik 10 extra mensen. Maar ik had geen zin in. En dat maakte mij mentaal kapot. Echt mentaal kapot. Ik was dingen aan het doen en ik dacht van, dat is niet voor mij, wat ben ik hier aan het doen? Er moet toch iets anders zijn in Nederland, hè? Die hebben ook een groter gevoel voor humor. Dus er moet toch ergens stand-up comedy zijn. En ik ben er nooit ergens in geraakt. En nu doe ik dat wel meer, hè? Hoe heette die allemaal, hè? De Willem Overgang. Ik heb die allemaal heel graag, de mensen die het organiseren. Like Eva in Eindhoven, je hebt Marcel... In Rotterdam ook, hè? Marcel Haug.
Marcel van Club Haug, van de Boiler Room in Eindhoven.
Ja. En ik doe dat meer en meer nu. En voor Willem heb ik heel veel gedaan in Rotterdam. Hè?
Ja.
Het is, en hij is nog een Feyenoord supporter, dat is wel tof. Dat zijn allemaal leuke mensen, dus, maar dat is pas nu. Hè?
Ja.
Pas nu dat ik het eigenlijk niet beu ben, maar toch, bah. Voor mij, als ik geen aanvragen krijg morgen, ja, dan lees ik een boek. Snap je?
Ook mooi.
Nee, maar ik treed graag op, maar enkel die optreden zelf. Niet dat vooraf, niet dat... Alleen voor de mensen thuis, er is geen rock'n'roll lifestyle in stand-up comedy. Meestal niet.
Nee.
Je rijdt er naartoe. Je hoopt dat de comedian voor u niet zo heel goed doet. Omdat het moeilijker maakt voor u. Je doet de set, je maakt jezelf wijs dat het heel goed was. Je stapt in de auto, je gaat naar huis. En onderweg stop je voor een tasje koffie en zo van die krentenbollen met kaas. Nou, dat was het dan.
Dat is het. We begonnen met de backstage in een verlaten schuur in een veld met wapperend plastic.
Juist, ja.
Is dat de meest Spartaanse backstage die je ooit hebt gehad?
Nee, je komt die nog wel eens tegen, hè, toch? Overal, maar meestal is het... Ja, in België valt dat mee. In België wordt er meer energie gestoken in... Wat gaat die comedian willen eten vooraf? Wat wil die drinken? Dus, moet je een microfoon hebben? We hebben een drie gangen menu voor u. En alle drank die je ooit zou kunnen opdrinken. Allee, je zit ook mee geweest veel in Vlaanderen. Terwijl in Nederland, ik zeg altijd het verschil is. In Nederland zeggen ze, nou, wat vind je van een technische installatie? En in België is, wat moet je eten? Dus dat is zo het verschil. Dus veel Spartaans niet. In Engeland vind je dan veel meer hoor. Van, allee, je komt erin, je doet de show en fuck off nadien. Allee, je krijgt een half uur in de backstage en moet je weg.
Ja.
Allee, zo, dat soort ding. Ja, maar ik vind dat allemaal niet erg. Ik vind zo backstage zitten, ja, we moeten niet backstage zitten. Fuck it, dan zit ergens op een stoel en je wacht van op het podium te gaan. Dat backstage is totaal niet belangrijk.
Fair enough, maar...
Oké, mensen die zeggen, oh nee, maar we kunnen concentreren om het daar niet lang mee te doen.
Er is natuurlijk een verschil tussen een backstage waar gewoon in ieder geval een paar stoelen staan en een tafel. Of dat het inderdaad
dat is toch niet erg. Je kunt toch zitten.
Hier is het hok van de verwarmingsketel.
Ja.
Daar moet je je jas niet aanhangen, want dan explodeert hij.
Voilà, blijf eraf. Maar
café de Rits in Oostende.
Wat doe je voor een optreden? Je loopt over in het weer, hè? Je maakt kilometers, ja, de adrenaline een beetje op te wekken.
Ja.
Je staat toch niet stil, je gaat toch niet zitten, je gaat toch niet slapen of zo? Kan je in een auto zitten? In het slechtste geval zit je in je auto en je zegt, oké, om 8:55 ben ik hier dan, als het al mee is ongeveer. En dat vind ik allemaal niet zo erg, eerlijk gezegd. Dat vind ik niet zo erg. Gebrek aan interesse van organisatoren. Dat vind ik het ergste. Zo van, die vragen om u om te komen optreden. En je komt eraan en er is totaal geen interesse voor u. Ze van, zit jij daar, comedian? Oké, we zullen zeggen wanneer dat dan... En je zegt, hallo, goeiedag. Allee, ik verwacht geen knieval, maar toch een klein beetje zo...
Een welkom is welkom.
Ja, is welkom. Ja. Anders voel ik me niet thuis. En als ik me niet thuis voel, dan begint dat te wrijven in mij. En dan ga ik zo dingen zeggen op het podium. Gewoon dat iedereen maar tegen mij is dan. Snap je?
Wat is het, als laatste, wat is het naaste wat je ooit gezegd op een podium om het publiek tegen je te keren? Of zoals je net beschrijft, dat je misschien zelf
ik doe dat heel gentiel eigenlijk. Hè? Want het is wel bekend in Vlaanderen, niemand heeft graag mensen van Antwerpen. En ik woon in Antwerpen. Ik ben een Engelsman. Ik woon in Antwerpen zeggen ze tegen mij, oh, die een Engelsman. En dan ben je een fucking Engelsman. Dan krijg je schuld van alles, van Brexit tot weet ik veel. En dan in buiten Antwerpen zeggen ze, oh, die een Antwerpenaar. En als je naar mijn familie gaat in Engeland, dan zeggen ze, oh, die een Belg. Tegenwoordig, dit is een beetje fucked up. Maar in West-Vlaanderen, die haten mensen van Antwerpen.
Ja.
En ik heb er zo...
Maar ook mensen uit Nederland, hoor.
Ja, maar ik heb het zo, soms zeg ik van, fuck you. En er was zo'n hele groep van die niet landbouwende boeren. En die waren zo, obviously, zo gedisinteresseerd. Want die zien een line-up. Als je in een line-up staat in West-Vlaanderen en er zit er één West-Vlaming in, dan gaan ze voor u niet applaudisseren, hoor. Want die zien dat als een wedstrijd. Heel veel publiek. Zeker in de kleine gemeentes. Dus je gaat zo'n avond. En je moet afsluiten. Het is gewoon stil, hè. Niemand is aan het lachen. Niemand. Dat niemand lacht, dat kan niet. Hè? Dus als tegen is het niet willen of niet.
Ja.
Hij zegt, weet je wat? Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, ik woon zo lang in Antwerpen. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom doen de Antwerpenaren zo kleinerend naar jullie? Maar nu weet ik het. Nu zie ik het. Godverdomme, gaan ze een bende fucking boeren. Ik zeg, je weet toch dat er bussen en trams en treinen zijn die je weg kunnen brengen van deze streek. Hè? Je weet, je hoeft hier niet te blijven met je fucking vier vingers zonder duimen. Je fucking dochter te neuken. Je fucking stukken stront. Godverdomme. En dat is echt... En die enige die aan het lachen waren de comedians eigenlijk. Zo, ik ken zo comedians zeggen, we think this is a brain attack.
Dit is het moment dat iedereen zijn hoofd om de hoek van de kleedkamer steekt. Met
ja, en comedians zeggen van, dat wil ik ook zeggen eigenlijk. Maar dat was... Want ik ben vrij beleefd hoor.
Ik hoor het.
Maar dat moet fair gaan. Ik vraag al mensen die mij kennen wat publiek betreft, ben ik heel... ik hou van het publiek. Uiteindelijk, ik ben altijd van bewust van, die hebben een hele week gewerkt. Die hebben een hele dag gewerkt. Die geven geld uit om naar u te komen kijken. Niet per se naar u, dus naar comedy te komen kijken. Daar moet je een klein beetje respect voor hebben. Klein beetje, niet te veel. maar ze zijn er toch. En zonder hen kunnen we het niet doen. Dus er moet zo een beetje een evenwicht zijn in dat ding. En zij verdienen ons respect voor de wij hun respect geven. Zij verdienen ons respect voor de way respect van hen moet verwachten. Snap je wat ik bedoel? Ga je met uw publiek graag hebben?
Ja. Ja, nou ja, als jij al zonder respect voor je publiek opkomt.
Je moet niet beginnen met te zeggen van, godverdomme, tenzij dat je dat gewoon ironisch bedoelt. Allee, zo of zo. Maar je kunt daar niet mee beginnen met zo van, oh fuck man.
Beginnen met ironie in West-Vlaanderen.
Nee, snap ik niet. Als je zegt van, eindelijk in deze dorp in West-Vlaanderen. Nu snap ik waarom de Antwerpenaren zo arrogant zijn.
Het gaat niet werken. Hey, dankjewel.
Goed. Wouter, bedankt hè, man. Heel goede podcast trouwens. Tof, dank u.
Merci. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!